Gemeente, ook vanmorgen luisteren wij naar de 10 geboden en haar samenvatting. En dan zingen we als gemeente uit Psalm 32. Het is een aangrijpende psalm. David die weet van een straffende hand naar zonde. Maar vervolgens schrijft hij ook wat het is om te leven uit genade. Een herkenning in ons dagelijks leven, denk ik, gemeente, zoals wij onderweg zijn naar dat nieuw Jeruzalem. En de Heere sprak toen in de woestijn en hij spreekt ook vanmorgen hier in Delft, hier aanwezig of thuis verbonden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zinloos gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u werken en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienaar, noch zijn dienares, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus zelf vatte deze geboden samen door te zeggen: u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Thank you. Voordat we de schriften openen, laten we ons buigen voor de Heilige Geest en bidden om zijn leiding. Trouwe Vader in de hemel, heel de schepping belijdt dat u een almachtige God bent. U bent de God die spreekt en het is er. U bent de God die gebiedt en het staat er. We buigen voor u, Heilige God. U die de aarde geschapen heeft, onderhoudt en regeert. U die ons de adem geeft. U die ons opzoekt door uw geest. Heere, wij zijn stil. Wij zijn klein. Als wij kijken naar onze levens en u, de machtige schepper, de koning van de koningen, ja, Vader, dan kunnen wij niets anders doen dan u prijzen dat u ons allemaal zo weer hier samenbrengt. Dank, Heer, dat u naar uw belofte de geest zo in ons midden schenkt. Heer, en dan weet u op het volmaakst hoe wij hier zijn gekomen. Misschien hebben wij een hart vol blijdschap, vol dankbaarheid. Zegen op zegen gestapeld in ons leven. Misschien zijn er zorgen die ons neerdrukken. Immens verdriet wat ons geraakt heeft. Als een vrouw, een moeder, een schoonmoeder onttrokken is aan het leven. Heer, u weet alles. Heer, u weet ook hoe we hier zijn gekomen. Of we misschien uit het bed getrommeld moesten worden. Heer, maar het is uw genade hoe we ook hier zijn, hoe we hier zijn gekomen. Het is uw genade dat dat ene woord, Heer, waar we allemaal van leven. Dat woord waar we door verder kunnen. Waarin we getroost worden. Omdat anders die reis die voor ons ligt te zwaar zou zijn. Heer, daarom bidden we ook vurig om uw Heilige Geest. Raken ieder zo in zijn of haar hart. Dat muren gebroken mogen worden. Dat het geloof in u, Heere Jezus Christus, gebouwd mag worden. Dat het mag dienen, Heere, tot de verheerlijking van uw heilige naam. Tot troost in ons leven. Dat we weer richting ontvangen. Richting vernieuwen. Er is zoveel om ons heen, Heere, wat ons doet verwarren. Maar Heere, houdt u ons dan vast. Richt ons leven tot u. Heere, kom dan met uw geest. Voor een ieder bidden we dat, Heere, die een taak heeft. Heere, we leggen zo in volledige afhankelijkheid alles voor u neer. We bidden ook voor hen die hier niet konden zijn, maar het zo graag wilden. Die zondagse eredienst zo missen, omdat ze op hoge leeftijd zijn gekomen. Gezondheid broos, kwetsbaar. Of mensen die met jonge gezinnen, of met mensen die met zorg in het leven te kampen hebben. Heere, we leggen het allemaal zo voor u neer. U bent een God die niet aan tijd of plaats gebonden is. Vervul ook die kamers met uw geest, Heere. Wilt u wonderen laten zien. Tot eer en verheerlijking van uw onvolprezen naam. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de Bijbel vanmorgen in het evangelie, of in de geschiedenis van twee koningen. 2 Koningen 3. En om u wat te helpen, 2 Koningen, waar zijn we dan ongeveer beland in de Bijbelse geschiedenis? Jongens en meisjes, wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik heb bewust een preek meegenomen waarvan jullie wat mee kunnen, ook voor de vakantie. En ik zal dat straks wat verder uitleggen. Maar jongens en meisjes, jullie hebben ook allemaal op de zondagsschool of op school of thuis Bijbelse verhalen gehoord. Nou, hier zitten we midden in een heel bekend Bijbels verhaal. We kennen allemaal de geschiedenis wel van Elia die met die vurige paarden en die wagen ten hemel gaat. En dan wordt Elisa profeet. Daar begint dit Bijbelboek mee. Vervolgens is Elisa net profeet of hij wordt bespot door de jonge kinderen. Elisa maakt water gezond. En dan lezen we in hoofdstuk 2 vers 25 en vandaar keerde hij terug naar Samaria. Dus Elisa is net profeet geworden en hij keert terug naar Samaria. Dat is de plaats waar het zich allemaal afspeelt vanmorgen. Laten we luisteren naar Gods woord. Vanuit 2 Koningen 3 vers 1, daar klinkt dat als volgt. In het 18e jaar van Jozefat, de koning van Juda, werd Joram, de zoon van Ahab, koning over Israël in Samaria. En hij regeerde 12 jaar. Hij deed wat slecht was in de ogen van de Heere, maar niet zoals zijn vader en zoals zijn moeder, want hij verwijderde de gewijde steen van de Baal die zijn vader gemaakt had. Alleen hield hij vast aan de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël deed zondigen. Hij week daarvan niet af. Mesa, nu de koning van Moab, was een veehouder en bracht aan de koning van Israël als schatting 100.000 lammeren en 100.000 rammen met de wol. Maar het gebeurde nadat Ahab gestorven was, dat de koning van Moab tegen de koning van Israël in opstand kwam. Daarom verliet koning Joram in die tijd Samaria en monsterde heel Israël. Hij ging op weg en stuurde een boodschap naar Jozefat, de koning van Juda. De koning van Moab is tegen mij in opstand gekomen. Wilt u met mij ten strijde trekken tegen Moab? Hij zei, ik zal optrekken. Ik ben als u, mijn volk is als uw volk, mijn paarden zijn als uw paarden. En hij zei, langs welke weg zullen wij optrekken? Hij zei, langs de weg van de woestijn van Edom. Zo trokken de koning van Israël, de koning van Juda en de koning van Edom ten strijde. Toen zij 7 dagreizen een omtrekkende beweging gemaakt hadden, hadden het leger en het vee dat hen volgde geen water meer. Toen zei de koning van Israël, ach, dat de Heere nu toch deze 3 koningen geroepen heeft om hen in de hand van Moab te geven. En Jozefat zei, is hier geen profeet van de Heere door wie wij de Heere kunnen raadplegen? Toen antwoordde een van de dienaren van de koning van Israël en zei, hier is Elisa, de zoon van Safat, die water op de handen van Elia goot. Jozefat zei, het woord van de Heere is bij hem. Toen gingen de koning van Israël en Jozefat en de koning van Edom naar hem toe. Maar Elisa zei tegen de koning van Israël, hoe heb ik het nu met u? Ga naar de profeten van uw vader en naar de profeten van uw moeder. Maar de koning van Israël zei tegen hem, nee, want de Heere heeft deze 3 koningen geroepen om hen in de hand van Moab te geven. Elisa zei, zo waar de Heer van de legermachten leeft, voor wiens aangezicht ik sta. Als ik geen rekening hield met Jozefat, de koning van Juda, dan zou ik u niet eens aankijken en u niet willen zien. Nu dan, breng een harpspeler bij mij. En toen de harpspeler ging spelen, gebeurde het dat de hand van de Heer over hem kwam. En hij zei, zo zegt de Heer. Maak dit dal vol geulen. Want zo zegt de Heer, u zult geen wind zien en u zult geen regen zien. Maar toch zal dit dal vol water zijn, zodat u kunt drinken, u, uw vee en uw lastdieren. En dit is nog gering in de ogen van de Heer. Hij zal ook Moab in uw hand geven. U zult alle versterkte steden en alle uitnemende steden verslaan. Alle goede bomen vellen, alle waterbronnen dichtstoppen en alle goede stukken land met stenen bederven. En het gebeurde de volgende morgen. Omstreeks de tijd dat men het graanoffer brengt, zie dat er water uit de richting van Edom kwam. En dat het land vol water liep. Tot zover Gods woord. Gemeente, wij gaan met elkaar stilstaan bij dat ene vers, vers 16. En hij zei, zo zegt de Heere, maak dit dal vol geulen. Maak dit dal vol geulen. Boven de preek heb ik geschreven, geulen graven. En ik ken alle vakantieroosters niet uit mijn hoofd, maar ik kan me zomaar voorstellen, jongens en meisjes, dat jullie schoolvakantie al is begonnen of heel dichtbij is. En wat we vaak deden toen ik jong was, dan gingen we vaak naar het strand. Dan gingen we geulen graven. En ik weet zeker dat jullie dat misschien vast al een keer gedaan hebben. Geulen graven. En dan begin jij heel enthousiast te graven. En dan komt je vader je helpen. Die gaat nog enthousiaster als jij geulen graven. We herkennen het allemaal. We gaan dus nu met elkaar nadenken over geulen graven. Dat als jullie straks misschien op vakantie gaan, en misschien ga je dan ergens waar water is. Dat als je dan een geul graaft, dat je niet alleen denkt aan dat water, maar ook aan God. Geulen graven. En dat doen we door drie gedachten te volgen, gemeente. Ten eerste de problemen in de woestijn. Ten tweede vermaand door het woord. En tenslotte verkwikt door het water. Geulen graven. Als voorbereiding op de verkondiging zingen we met elkaar Psalm 99 en daarvan de versen 1 en 2. Gemeente, zonder verdere aankondiging zingen we als antwoord op de verkondiging Psalm 65, de versen 6 en 7. Ja, gemeente van Christus. Joram, de koning van het tienstammenrijk, heeft een probleem. Mesa, de koning van Moab, die vertikt het om nog langer belasting te betalen. En het was geen geringe belasting. We lazen over 10.000 lammeren, of 100.000 lammeren, over 100.000 rammen en de wol. Je hoeft geen ontwikkelde econoom te zijn om te begrijpen dat dit nogal wat betekende. Het duwde de economie van het tienstammenrijk in de min. Maar ook de veiligheid van zijn koninkrijk werd bedreigd. Een buurland wat zo brutaal opstond tegen Joram. Ja, er kon maar één ding gedaan worden. Die Moabieten, ja, die moesten gestraft worden. We komen zo bij ons eerste punt, de problemen. Want verdwalen, problemen beginnen altijd als eerste als wij God vergeten. En Elisa keerde terug naar Samaria. Dat staat in het laatste vers van hoofdstuk 2. Zou Joram advies hebben gevraagd aan Elisa? Heere, wat wil u dat ik doen zal, nu die problemen zo groot zijn? We lezen in vers 6 dat Joram zijn leger bij elkaar brengt. Hij telt zijn soldaten, maar hij durft de strijd nog niet aan. Hij vraagt daarom hulp bij de koning van Juda, Jozefat. Die vrome koning Jozefat, oké, hij is vroom, dat is Joram niet zo, maar hij heeft wel een fors leger. Jozefat, hij lijkt direct te antwoorden op de vraag van Joram. Hij zegt, ja, dat is goed. In vers 7 lezen we, ja, ik zal optrekken, ik ben als u. Mijn volk is als uw volk, mijn paarden zijn als uw paarden. Met andere woorden, wij staan daar zometeen, Joram, als één man. Als één volk zullen we tegen die Moab optrekken. Weer lezen we niet dat Jozefat, nog Joram, God om licht vragen. Joram en Jozefat besluiten om via het zuiden Moab binnen te vallen. Er waren goede tactische redenen voor, ga ik u nou niet mee vermoeien. Ze gaan dan onder de Zoutzee langs door het land van Edom. En in Edom nemen ze dan gelijk de legers van koning van Edom mee. Want die koning van Edom, ja, die was onderworpen aan Jozefat. Zo krijg je dus drie hele grote legers bij elkaar. Maar nergens, gemeente, nergens lezen we dat ze de Heer hadden betrokken in hun plannen. En dan kan je van die Joram misschien nog wel begrijpen, maar van Jozefat? Jozefat diende de Heer. Jozefat had hem lief. Hij gaat met verkeerde vrienden op pad. Hij bedenkt een strategie, hij start een oorlog, maar zonder God. Alles en iedereen op dat moment rekent zonder God. En die drie machtige legers zie je dan gaan door de woestijn heen, onder de Zoutzee. 7 dagen lang trekken ze door die woestijn, lezen we. Wat eigenlijk nooit gebeurt in dat tijd van het jaar, zal je zien dat gebeurt nu. Daar ergens, net voor het land van Moab, zouden er waterreservoirs moeten zijn. Die zijn er altijd. Altijd rond dit tijdstip van het jaar. Maar er was geen water meer. Alles kurkdroog. Ja, en daar hadden ze in hun plannen niet op gerekend. 7 dagen marcheren, geen druppel water te vinden. Jongens en meisjes, stel je eens voor. Het is afgelopen weken behoorlijk warm. Je gaat een eindje fietsen, misschien wel met je vader of je moeder. En hij blijft maar fietsen en maar fietsen. En je hebt een dorst. Misschien herken je dat wel. Maar weet je, het verschil is, je weet gewoon, na een uurtje of een half uurtje, ik krijg wel weer water. Maar die grote, grote legers, die hadden een dorst, een dorst. Maar er kwam geen water. Nee, God haalt hier een grote streep door hun plannen. Die machtige lege stranden, alles valt uit elkaar. Dan staan ze nu met hun tienduizenden daar in die woestijn. Aan de rand van de dood. Ze zullen sterven van de dorst. Muurvast staan ze voor de grens van Moab. Terug kunnen ze niet meer, want nog een keer 7 dagen, dat wordt hun dood. Vooruit kunnen ze ook niet. Want hoe kan je als verzwakt leger nou een strijd voeren? Wat een week eerder begon als een glorieuze militaire tocht, is in 7 dagen veranderd in een dodenmars. Wat moeten ze nu doen? Daar staan ze in hun eigen weg, verdwaald in de woestijn, problemen in de woestijn, een leven zonder God en de dood klopt al op de deur. Kent u dat, gemeente? Grote plannen maken in je leven. Idealen. Aiming for the stars. Groter dan groot. En dan ineens staat alles stil. Je kan niet meer vooruit. Je kan niet meer achteruit. Je zit muurvast. Misschien staat er een wanhoop toe in uw leven. Geestelijke dorheid ervaren. Verdieping verlangen. Misschien zelfs God kwijt zijn of juist zoekend. Nou, laten we eens kijken hoe die koningen reageren als ze verdwaald zijn, als zij zoekend zijn. Want als het erop aankomt in uw leven, als het gaat over leven of dood, nou dan komt ook wel de plaats van God in uw leven naar voren. Of juist niet. Zullen we eens kijken wat koning Joram doet. Kijk, koning Joram had nooit besloten of hij God wilde volgen of niet. Hij was de zoon van Agab en Izebel. En de eerste 3 versen van het hoofdstuk vertellen dat Joram van zijn ouders overduidelijk het verkeerde voorbeeld had gekregen. Joram was geen Baalsdienaar zoals zijn vader Agab. Hij verwijderde zelfs die steen van Baal, lezen we in vers 2. Maar in 2 Koningen 10 lezen we dat hij hem wel verwijderd heeft. Maar Jehu, een latere koning, moet die steen uiteindelijk vernietigen. Die koning Joram was een halfhartige man. Hij leefde in 2 werelden. In vers 3 lezen we dat hij vasthield aan de zonde van Jerobeam. Joram wilde God dus eigenlijk niet echt dienen. Hij hinkte op 2 gedachten. Hij wilde God niet kwijt. Maar hij wilde hem ook niet in alles gehoorzamen. En juist daarin, gemeente, ik weet niet hoe het met u is, maar daarin herken je zo snel en zo makkelijk je eigen hart. Die beschrijving van Jorams geloofsleven, die veroordeelt hem om zijn dubbelheid. Wat zien we in de Bijbel gebeuren met een halfhartig mens? Ik heb veel zitten zoeken, gemeente, maar ik kan geen voorbeelden vinden waar het goed afloopt in de Bijbel met halfhartige mensen. Ook bij koning Joram. Toen de crisis kwam, klaagde hij God aan. Je moet durven, gemeente, hij klaagde God aan. In vers 10 lezen we dan: ach, dat de Heer nu toch deze 3 koningen geroepen heeft om hen in de hand van Moab te geven. Die koning Joram had geen seconde God gezocht toen hij zijn plannen maakte. God had geen plaats in zijn leven. Maar nu zijn plannen mislukken, krijgt God de schuld. Het was de schuld van God dat ze in de woestijn zaten zonder water. En dat is de tragiek, gemeente, van een hart dat zonder God leeft. Hem vergeten in je voorspoed en hem dan verwijten maken in je tegenspoed. Wanneer de nood in zijn leven zo zichtbaar wordt, zoekt hij God niet op. Hij beschuldigt hem. Zijn woorden verraden hoe ver zijn hart bij God vandaan is. Ons tweede punt. Vermaand door het woord. Vers 11 lezen dat koning Jozefat vraagt naar een profeet van de Heer. Jozefat, hoe ga jij nu om met die zorgen? Nou ja, hij vraagt erom. Maar een dienaar moest hem erop wijzen dat Elisa was meegereisd. Die koning, die koningen, ze wisten dat geen eens. En dan gaan die drie koningen naar die profeet toe. En daar moet u niet overheen lezen, gemeente. Die koningen moeten zo ontmoedigd zijn geweest. Ze ontbieden Elisa niet. Nee, ze gaan van hun troon naar die profeet toe. Elisa is nog maar heel kort profeet. Maar we lezen een behoorlijk sarcasme richting Joram in vers 13. Hoe heb ik het nu met u? Ga naar die profeten van uw vader en naar die profeten van uw moeder. Anders gezegd, wat hadden Elisa en Joram met elkaar gemeen? Niks. Zoek het maar uit, Joram. Met je afgoden van je Baal, zegt Elisa. Joram wordt afgewezen in zijn ongeloos. Maar Elisa, waarom reageer je zo sarcastisch? Waarom reageer je zo boos? Nou, Joram was in moeilijkheden gekomen. Hij zat in een dor en een droog land. Joram diende God en de wereld en dan moet de Heere uitkomst geven. Joram kwam niet eens met een schuldbelijdenis. Hij kwam zelfs niet met schaamte bij Elisa. Hij erkende zijn eigen goddeloosheid niet. En wat hij doet is claimen bij de Heere. Tja. Gemeente, dat zijn geluiden die we vandaag ook nog horen. Het is eigenlijk van alle tijden. Komt u nou wel eens niet mensen tegen die weinig of niets met God hebben? Dat je wel weten te vertellen. Maar God is toch liefde? Als God liefde is, hoe kan hij dan? Nou, ze vullen het wel voor u in. Hoe kan hij nou zoveel ellende veroorzaken? Maar zo'n vragen stellen, vergeet dan wel dat de ellende ten diepste door ons is veroorzaakt in het paradijs. Of zelf je leven kleuren. Dit of dat moet toch wel kunnen, dominee? Is die Bijbel op dat onderwerp nou niet een beetje uit de tijd? We zijn toch verlicht, wij weten toch inmiddels wel meer dan toen. Gemeente, voordat wij heel makkelijk en snel Joram veroordelen, moeten wij onszelf wel leren kennen. Calvijn zegt dat ons hart een fabriek van afgoden is. En onze eerste reflex is zelf op de troon te gaan zitten. Een Nederlandse dichter verwoordde dat heel treffend. Die zei, ik ben een god in het diepst van mijn gedachten. En zit in het binnenst op mijn eigen troon. Wij willen Gods hulp dan wel vaak ontvangen, maar zijn heerschappij willen we niet erkennen. Juist daarom houdt de Heere vanmorgen die spiegel zo voor. Elisa. Hij raakt dus geëmotioneerd door die boodschap. Elisa was een man Gods. Hij stond in opdracht van zijn zender. Nee, Joram, niet om u, maar wel om Jozafat. God vindt redenen in zijn trouw omwille van zijn verbond. En die boodschap gaat dan door het hart van Elisa heen. Hij is uit zijn evenwicht. En dat is tegelijk het evangelie, gemeente. Het is scherp, het is hard. Als je niet buigt voor koning Jezus in je leven, dan is de eeuwige rampspoed. Maar het is tegelijk evangelie. Er is nog steeds ruimte om je te bekeren tot God. Deze scherpe woorden van Elisa zijn niet de enige woorden. Hij vraagt om een harpspeler om Gods stem te verstaan. We hebben de houding van Joram gezien. We stonden stil bij de reactie van Elisa. Nu Jozafat. Want omwille van Jozafat wil Elisa nog spreken. In 1 Koningen 22 zou u kunnen lezen dat Jozafat deed wat juist was in de ogen van de Heere. Jozafat, een erfgenaam van David. Jozafat, een voorloper van de Messias. Ja, we lezen over de zwakte van Jozafat. Hij maakte te makkelijk verkeerde vrienden. Ook Jozafat had niet om Gods leiding gevraagd. Maar toch, daarin hoeven wij hem niet te veroordelen. Jozafat was een gelovige koning. En de Heere spaart 3 koningen omwille van 1 rechtvaardige koning. Ook wij worden niet behouden vanwege ons geloof of onze gehoorzaamheid. Maar uiteindelijk om Christus alleen. En het duidelijkste bewijs van Jozefats geloof was wel hoe hij met die noodsituaties omgaat. Toen zijn troepen zonder water kwamen te zitten, raakte hij niet in paniek. Hij vroeg wel, is hier geen profeet van de Heere door wie wij de Heere kunnen raadplegen? Terwijl Joram God schaamteloos aanklaagde, verwachtte Jozef het van God. Die nood heeft Jozef had opnieuw geleerd hoe afhankelijk hij van God is. Daar staan ze, gemeente, die 3 machtige koningen die hun troon hebben verlaten en al hun waardigheid hebben verloren en daar bij Elisa staan. In geen van die 3 koningen is iets wat hen zou kunnen redden. En dan spreekt Elisa die machtige woorden namens de Heere van de lege machten. Vers 14. Zo waar de Heere van de lege machten leeft, voor wiens aangezicht ik sta, als ik geen rekening hield met Jozafat, de koning van Juda, zou ik u niet eens aankijken en u niet willen zien. Elisa begint dus met een eed. Zo waar de Heere van de lege machten leeft. Hij spreekt nog woorden omwille van Jozafat. Hij gebruikt de verbondsnaam. Het is God die met zijn verbond tegen Mozes zei, het verdriet van mijn volk is opgeklommen tot in de hemel. Het is diezelfde verbondsgod die dat volk uit de woestijn leidde. Het is diezelfde naam die uit genade omziet. God openbaart zich via Elisa in die dorre, droge woestijn. Uit opzoekende liefde voor een verloren geslacht. En dan gaat Elisa spreken uit vrije genade. God zoekt mensen op waar zij zijn. Kent u dat? Kan jezelf zo tegenvallen dat je maar niet vooruit komt. Dat je dorheid ervaart. Dat je zo verlangt naar heelheid. Dat het soms voelt dat jouw leven, dat uw leven een woestijnervaring is. En elke keer als je je weer voorneemt, maar nu ga ik het anders doen, gaat het weer mis. te makkelijk meegaan met de wereld. Te snel God uit het centrum van je leven duwen. Maar toch. Vrije genade betekent dat mensen, dat God mensen opzoekt in de problemen waar zij zich bevinden. In welke zondeput je ook zit. Hoe droog je leven ook kan zijn. Niets van ons, maar alles uit Hem. Begrijpt u dat, gemeente? Want van nature zijn we echt allemaal verloren. Onze wil is slecht. Tegelijk is er Gods wonder. Met zijn ontferming zoekt Hij mensen op die verloren zijn. Let op, gemeente. Lees niet wat er niet staat. God zegt niet bij monden van Elisa: ik ga verder bij iets van jou. Ben je al een beetje bekeerd? Ben je al een beetje vroom? Dan kom ik je helpen. Ben je al een beetje gegroeid in je geloof? Dan ga ik wel verder. Nee, gemeente, niks van dat alles. Er staat helemaal niks over. Het is niet om onze werken. God zoekt en zocht en zal ons tot de laatste ademteug ons blijven opzoeken. Uit zijn eeuwige liefde voor zondaren. Uit vrije goedheid kijkt hij om naar mensen die het alleen nog maar van hem verwachten. Gemeente, dat is vanmorgen het evangelie voor mensen die volledig vastzitten in die woestijn van het leven. Die beseffen dat ze niet meer vooruit of achteruit kunnen. Die beseffen dat alleen genade hen kan redden. Alleen in die belofte van zijn woord. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Als God ingrijpt in uw leven, komt te leven, ook in uw dorre woestijn. Dan gaat het weer stromen op dat droge. Gemeente, we waren verdwaald in de problemen. We werden vermaand door het woord van Elisa, door God. We zijn bij ons laatste punt, verkwikt door het water. Gods genade sluit gehoorzaamheid niet uit. Juist omdat God beloofde te geven, mogen de soldaten gaan graven. Want om te overleven moeten de koningen wel een opdracht vervullen, vers 16. Zo zegt de Heere: maak dit dal vol met geulen. En vervolgens beloofde God dat hij oneindig veel meer zou doen. Meer dan de koningen zich konden voorstellen, leest u maar mee in de versen 18 en 19. En dit is nog gering in de ogen van de Heer. Hij zal ook Moab in uw hand geven. God geeft dus één opdracht. En ze ontvangen een dubbele belofte. Hij zal hun water geven, maar ook de overwinning op Moab. De koningen hebben de opdracht ontvangen. Maak geulen. Graaf greppels. De Statenvertaling schrijft: maak grachten. Ze moeten dus aan het werk, die soldaten. Graaf geulen in die dorre en droge woestijn. Jongens en meisjes, wat denk je? Als jij zoveel dorst hebt, dat je denkt: nou, dit kan niet lang meer duren, want dit wordt mijn dood. En dan komt er een profeet die tegen jouw koning zegt: nou, nu ga jij geulen graven. Al heb je dorst als ik weet niet wat. Zou die de soldaten gedacht hebben? Graaf geulen. Maar er is geen regen. Er is geen wolk. Hè? Je hebt niet het uitzicht dat er regen gaat komen. Er is geen wind. Dat is ook een voorspeller van regen. Er is nul uitzicht. dat als ik die geulen ga graven, dat er dan regen komt. Wat heeft dit nou voor een zin, zou een soldaat zomaar gedacht kunnen hebben? Koning, we hebben water nodig en geen greppels, wat denkt u wel? En toch pakken ze hun schoppen. En terwijl die zon zinderend brandt op hun rug, beginnen ze te graven. Gul na gul, het hele dal vol. Waarom? Omdat God het gezegd heeft. Ze moeten graven op bevel van de Heere. Elisa zegt namens God zijn zender in vers 16, vers 17. U zult geen wind zien. U zult geen regen zien. Maar toch zal dit dal vol water zijn. Zodat u kunt drinken, u, uw vee en uw lastdieren. Ik zei het, er is geen wolk aan de lucht. Geen enkele verwachting op regen, maar toch graven. Graven, ook al is er geen hoop. Graaf dan geulen. Graaf dan greppels. Als je dat doet, dan kunt u drinken. Dan zal dit dal gevuld worden met water. Misschien zijn hier vanmorgen mensen die zeggen, maar dit begrijp ik niet. Als de Heer bij macht is om midden in de woestijn drinken te geven, dan kan Hij dat toch gewoon doen? Ja, dat kan Hij. Maar de Heer kan toch ook gewoon rechtstreeks voor water zorgen? Ja, dat klopt. Daar heeft God onze greppels echt niet voor nodig. Maar weet u, gemeente, waar het hier om gaat? Het gaat erom dat de Heere spreekt. De Heere geeft het bevel. Hij bepaalt hoe Hij het doet. Hij bepaalt waarmee Hij het doet. En die legers die hebben maar te gehoorzamen. Dus als God zegt tegen die koningen, ga geulen graven, dan hebben ze te graven. Hebben de soldaten op dat moment dat ze aan het graven zijn, zekerheid dat er water komt? Gaan ze een bron vinden? Weten ze dat al? Gemeente, nee. Ze gaan graven zonder een zichtbaar sprankje hoop. Maar het is een opdracht van God en aan die opdracht gehoorzamen zij. En als de Heer nou tegen u zegt, bij je voordeur, zoek mijn aangezicht. Gemeente, dan mag u zijn oproep niet naast u neerleggen. Het is een bevel, het is een opdracht van God. Als de Heer tegen u, gemeente van Delft, zegt, wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Gemeente, dan mag u, dan moet u met al uw nood bij Jezus komen. Want de Heer werkt door zijn weg, door zijn woord, door gebed, door prediking. En niet omdat die middelen kracht in zichzelf hebben, maar wel omdat de Heer in die middelen zijn genade rijk wil uitdelen. Gemeente, die soldaten die hebben die middelen aangegrepen. En ze moeten dan ook erkennen dat de dood dichterbij is dan het leven. Ze hebben geploeterd. Die harde droge grond. Misschien wel tegen hun zin in. Tegen hun geloof in. Maar het graven van de soldaten was nodig. Maar de redding komt niet van hen. Het wonder komt helemaal bij God vandaan. U zult geen wind of regen zien. En dan staat er in vers 17, maar toch. Maar toch. Maar toch zal het dal gevuld worden met water. En kijk uit, gemeente, deze tekst kan verkeerd gebruikt worden. Er wordt het zoiets als, Doe jij, doe u je best en dan doet God de rest. Maar zo is het niet bedoeld. Maar toch. De gemeenteleden die de Statenvertaling in hun hoofd hebben, daar staat dat woordje nochtans. Het nochtans van het geloof. Dat betekent al die aanvechtingen die je kan hebben, die worden in het geloof weggeduwd. Als het door en droog is, als je God niet ervaart in je leven, maar toch, Heere, maar toch zal ik uw lof zingen. Als het lijkt dat God compleet afwezig is in uw leven, in jouw leven. Dat het soms kan voelen alsof hij niet van je af weet. Maar toch, gemeente, maar toch blijf ik u verwachten. Want in Christus ben ik van u en ben ik volledig voor u. Jezus vraagt dus niet aan wat u allemaal meebrengt. Hij vraagt niet of je genoeg kennis hebt. Of je je uitverkoren weet. Of je wel genoeg en oprechte christen bent. Nee, die redding, gemeente, die komt volledig vanaf die andere kant. Die geulen zelf geven geen water. God schenkt water. Die geulen maken alleen ruimte voor wat God geeft. Zijn belofte. Het enige wat Jezus aan u vraagt vanmorgen, gemeente van Delft, graaf dan geulen. Graaf geulen. Een dal vol. Andere woorden, God vraagt: vertrouw nu op mij. Dat is de essentie. Je bent volledig leeg van nature en je wil helemaal door hem vervuld worden. En als die soldaten gegraven hebben, dat water komt nog steeds niet omhoog. Maar de Heere vult dan die greppels die hij zelf liet graven. Zo ligt ook onze verwachting niet in ons geloof, maar in Gods belofte. Graaf dit dal vol geulen. Niet een sneu geultje, gemeente. Nee, God is niet karig. Verwacht dan ook grote dingen van die God. Bekend psalmvers. Opent uw mond en eis. Eis vrijmoedig. En alles wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. En het gebeurde. De volgende morgen lezen we in vers 20. In de woestijn van Juda komt dan plotseling dat water. Het water komt letterlijk aangerold over die harde bodem. De dalen worden gevuld. Het stroomt de vlakte in. Elke lage plek, elke gul wordt vervuld. Met water. Wanneer kwam dat water precies? Het kwam niet zomaar. Het kwam omstreeks de tijd van het graanoffer, lezen we in vers 20. Op het uur waarop in Jeruzalem de offerdienst plaatsvond. Als er een schaap geofferd werd tot een lieflijke reuk voor God. Zoals alle genade uiteindelijk komt door het offer van Jezus. Een offer wat elke dag wijst op het volmaakte offer van zijn lieve zoon. Op dat moment. Op dat moment liet Gods rijk zijn genade stromen. Overvloedig. Joram, let jij op, koning. Het is niet op het moment dat jouw heidense offerplekken in Bethel en dan de offerdienst werd gestart, maar dat het in Jeruzalem werd geofferd. Drie koningen. Hun leiding bracht diepe nood. Soldaten Het graven bracht niet het wonder. God, die maar hoeft te spreken, die maar hoeft te gebieden, en het dal stroomt vol met water. Gemeente, wat nemen we nu mee naar huis? Niet allereerst een les over de drie koningen, of een les over militaire strategie, maar dat de Heere water geeft in overvloed. Toen, vandaag nog steeds. Misschien herkent u die woestijn wel. Is verdriet deze week uw leven binnengeslagen? Een tijd van dorheid. Van vastlopen. Hoor dan vanmorgen het evangelie. God vult nog steeds geulen die u graaft in vertrouwen. Niet omdat die geulen iets verdienen. Niet omdat ons graven zo indrukwekkend is. Maar omdat de God, de koning van der koningen, een God rijk van genade is. Daarom gemeente, blijf graven. Graaf in die Bijbel, in gebed, in de prediking. Maar blijf ook graven als je geen regen ziet of wind hoort. Want de Heer zal uitkomst geven. Lege geulen worden gevuld door het offer van Jezus. Een lege geul die wacht om gevuld te worden. Want uiteindelijk gaat het niet om die geul. Het gaat om Christus die aan ieder belooft. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in de eeuwigheid geen dorst meer hebben. Amen. Gemeente, laat ons bidden en danken. Vader in de hemel, wij danken u dat u tot ons gesproken hebt. Het was niet omdat wij u zochten, omdat u ons zelf heeft opgezocht. U bent de God die mensen ontmoet in de woestijn. Die spreekt tot hen die zijn vastgelopen. Die leven geeft. Waar alleen dood en dorheid is. Heere, uw woord heeft ons vanmorgen ontdekt aan ons eigen hart. We herkennen zoveel van Joram in ons leven. Zo gemakkelijk onze eigen plannen centraal. Zo vaak rekenen wij zo zonder u. In dagen van voorspoed zijn we zo geneigd u te vergeten. En als het moeilijk wordt, zijn we zo snel geneigd u ter verantwoording te roepen. Vergeef ons, Heere, onze hoogmoed. Onze dubbelheid. Ons ongeloof. Ontferm u over ons. We danken dat genade niet begint bij ons. Niet begint bij iets in ons. Maar u bent een God van vrije genade. U spaarde hen omwille van Jozafat. En u wilt ook ons omwille van de meerdere Jozafat, uw geliefde zoon, de Heer Jezus Christus, ook sparen. Wij prijzen u voor zijn volkomen offer, waardoor dorstige zondaren mogen leven. Heere, leer ons dan maar te graven waar en wanneer u beveelt. Geef ons trouw, Heer, in het lezen van uw woord. Volharding in het gebed. En liefde tot de verkondiging van uw woord. Ook als uw woord vanavond mag opengaan, geef ons verlangen, geef ons trouw om te komen. Heere, zelfs wanneer wij geen wind zien, geen regen horen, bewaar ons ervoor dat wij ons vertrouwen stellen op ons eigen graven. Laat onze verwachting alleen van u zijn, die lege geulen vult met water naar uw belofte. We bidden voor hen die zich vandaag in een woestijn bevinden, voor wie geestelijke dorheid ervaren, voor wie worstelen met schuld, twijfel of aanvechting, voor zieken, voor eenzamen, voor rouwdragenden, voor een ieder die soms niet meer weet hoe het nu verder moet. Wil hun laten zien, Heer, dat uw arm niet te kort is om te verlossen. Wil hen laten zien, Heer, dat uw genade nog altijd overvloediger is dan onze nood. Heere, dan bidden we ook in het bijzonder voor Annemarie de Vrome. De vrouw van de organist is deze week overleden. Overleden, Heere, over het lijden heen. Heere, we bidden voor het verdriet. Voor de stilte. Heere, als die weggegaan moet worden deze week, om dat wat je lief is los te laten. Die laatste keer je vrouw zo begeleiden. Heere, dan mag er vertrouwen zijn dat ze mag uitzien naar die eeuwige rust. Heer, dat er ook een toekomst van hoop is. Weer, Heer, omdat u het zelf beloofd hebt. Als we dat niet hadden, Heer, dan waren wij vergaan. Heer, wees zo bij de Heer de Vrome en alle die in liefde met hem verbonden zijn. Geef hem uw kracht, uw nabijheid. Heer, we bidden voor deze wereld. Waar veel mensen allang geen geulen meer graven. Maar als goden op hun eigen troon zitten. Losgeslagen van u. Wilt u genadig naar hen omzien? Wilt u dan ook al het werk zegenen, Heer, wat wordt gedaan om hen te bereiken, een missionair hier in Delft, in Nederland, over de wereld heen? Heer, wilt u dat dal van de wereld maar volmaken met geulen van mensen die het van u willen verwachten, van u alleen? Heer, we dragen deze gemeente aan u op, met de predikanten hier aan verbonden, de kerkenraden. Geef liefde, geef trouw. Geef wijsheid om dit stuk van uw wijngaard te leiden. Heer, geef dat dit een gemeente mag zijn. Die elkaar vasthoudt en bemoedigt om het vol te houden. Ook als het droog is. En als we een broeder of een zuster zien die lijkt te bezwijken onder die droogte, onder die hitte. Dat we zeggen, maar ga nu geulen graven, want hij zal ze vullen naar zijn belofte. Heer, dat dit zo'n gemeente mag zijn, dat als dat water opkomt, Heer, dat we allemaal op de knieën mogen vallen en mogen belijden, maar u bent mijn Heer en mijn God. Heer, geef dat we met die troost, met die verwachting, toe mogen leven naar uw komst. Heer, kom dan. Misschien wel vandaag. We verlangen ernaar, Heere, om Jezus wil alleen. Amen. Verlangen, gemeente. Verlangen naar God gaat voor David boven alles uit in het leven. En tegelijk vertelt David van zijn strijd, van zijn wanhoop. En gemeente, moet u goed doorzingen. God tilt hem er ver bovenuit. We zingen zometeen Psalm 42, vers 1 en 7.
U kunt deze zondag uw gaven uit dankbaarheid geven voor de volgende drie doelen. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor het pastoraat en eredienst. En de derde collecte is voor bijzonder pastoraat, zoals bijvoorbeeld het pastoraat onder schippers, zeevarenden, het gevangenispastoraat en het dovenpastoraat. Daarnaast is het nog mogelijk te geven voor de noodhulp vanuit het rampenfonds ten behoeve van de getroffenen van de aardbeving in Venezuela. U kunt het ook doen via de kerkapp. Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen. En zoals gezegd, na het inzamelen van uw gaven en het inleidend orgelspel zingen wij tot slot Psalm 42, de versen 1 en 7.
gemeente van Delft blijft dan geulen graven. In rijke verwachting van de God die u na zijn belofte rijk wil zegenen. Ga dan in zijn naam onder zijn zegen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.